Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en de vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. Deze maand laten we vier bisschoppen aan het woord uit verschillende hoeken van de wereld. We verhalen over de gesprekken die Kerk in Nood had met bisschop Pavlo Honcharouk uit Oekraïne, met monseigneur Jules Boutros uit Libanon en monseigneur Martin Tumbuka uit Malawi. Maar als eerste laten we een kardinaal uit Madagaskar aan het woord. Tijdens zijn recente bezoek aan het internationale secretariaat van Kerk in Nood in Königstein, dat is in Duitsland, heeft kardinaal Desiré Tsarahazana, de aartsbisschop van Toamasina in Madagaskar, erop aangedrongen de hoop niet te verliezen om het kwaad te overwinnen. In een interview met Kerk in Nood sprak de kardinaal over de degradatie die zich vooral voordoet vanwege corruptie, maar ook vanwege het gebrek aan onderwijs en burgerzin in het land. Hoe zou u de situatie van de kerk in Madagaskar beschrijven?
Er zijn veel christenen. In de meeste bisdommen is er een groei van het christelijk geloof en zijn de kerken vol. Maar onmiddellijk moet ik vermelden dat er een groot contrast is in ons land. Het heeft veel rijkdommen, maar het is een land dat wordt aangetast. En dat doet de vraag rijzen of wij werkelijk christenen zijn, of wij leven zoals Jezus ons geleerd heeft, leven in dienst van anderen. Dit contrast, dit verschil baart me zorgen. Er zijn christenen, maar het geloof moet dieper gaan. Geloof moet echt geleefd worden en niet alleen een uiterlijke praktijk zijn. Als we leven zoals Jezus ons leert, kunnen we ons beter ontwikkelen.
U zegt dat het land degradeert. Wat is volgens u de belangrijkste oorzaak van die degradatie?
Er is een degradatie die voornamelijk verband houdt met corruptie. Veel mensen willen de politiek in om zo snel mogelijk rijk te worden. Ze denken, ik maak gebruik van deze of gene situatie om rijk te worden. Er is ook het gebrek aan onderwijs en burgerzin. Want het gaat niet alleen om economische achteruitgang, maar ook om sociale achteruitgang. Die twee zijn met elkaar verbonden. Als er corruptie is, is er onrechtvaardigheid. Als er onrechtvaardigheid is, is er geen vrede.
Hoe denkt u dat corruptie in uw land kan worden overwonnen?
De hoop is fundamenteel. Als je in hopeloosheid vervalt, verlies je de wil om iets te doen, om een situatie te veranderen, vooral als je lijdt. Maar als je hoop hebt dat het op een dag beter wordt, heb je moed en dapperheid. We mogen ons niet laten overweldigen door wanhoop, door het kwaad. We moeten op de Heer rekenen, want de gedachte kan opkomen, waarom goed doen als iedereen slechte dingen doet? Maar we moeten werken om goed te doen en de Heer zal de rest doen.
Wat waren volgens u de belangrijkste vruchten van het bezoek van de paus in 2019?
De paus kwam om hoop te geven. Veel mensen komen naar mij toe voor advies over wat ze met hun leven en de situatie in het land moeten doen. Het bezoek van de paus heeft de mensen gesterkt in hun wil om het dagelijkse leven aan te kunnen. In mijn geval hielp het me om mijn overtuiging te versterken, om voor het goede te werken. We zijn gewend geraakt aan geloof. Het is heel makkelijk om te wennen aan naar de mis te gaan, bijvoorbeeld, maar het is essentieel om te begrijpen wat het betekent om een echte christen te zijn. Het is nodig overtuigd te zijn van zijn geloof, de noodzaak te ontdekken om te bidden, om in contact te komen met de Heer, met God. Het is noodzakelijk dat ons geloof verder gaat dan gewoonte, dat we ontdekken dat we werkelijk behoefte hebben aan geloof. Daarom is het bezoek van de paus een impuls geweest om onze hoop nieuw leven in te blazen.
De bevolking van het land is over het algemeen zeer arm. Bovendien heeft het land de laatste jaren veel te lijden gehad onder verschillende natuurrampen. Welke invloed heeft dit gehad op het pastorale werk van de kerk?
Deze rampen, de cyclonen, de overstromingen, hebben de armoedesituatie van de bevolking zeker verergerd. We zijn hier allemaal erg bezorgd over geweest. Maar we zijn erin geslaagd als een team samen te werken. De bisdommen die niet zwaar getroffen zijn, hebben de bisdommen die het meest onder de gevolgen van deze rampen hebben geleefd, gesteund. We hebben in deze omstandigheden solidariteit en liefde ervaren.
Andere landen op het Afrikaanse continent hebben te lijden gehad onder geweld in de naam van de godsdienst. Heeft uw land met dergelijk geweld te maken gehad?
In naam van de godsdienst is er in ons land geen geweld geweest. Er is een sterke groei in de bouw van moskeeën op vele plaatsen, maar de relatie tussen christenen en moslims is goed. Er is geen geweld en er is geen haat. We kunnen naast elkaar bestaan. We weten echter niet wat er zal gebeuren als het aantal moslims in het land blijft toenemen. Moslim-extremisten kunnen van elders komen, zoals is gebeurd in andere Afrikaanse landen waar geweld is gepleegd tegenover christenen.
Wat voor hulp hebt u van Kerk in Nood ontvangen?
We hebben veel hulp gekregen, bijvoorbeeld voor 4x4 voertuigen en motorfietsen. De meeste kerken in het land zijn erg geïsoleerd. De priesters moeten soms naar zeer afgelegen plaatsen gaan om de mis op te dragen en catechese te geven. Soms moeten ze 2 of 3 dagen lopen om naar sommige dorpen te gaan. Ik heb zelf deze 3-daagse reizen te voet gemaakt, hoewel ik het nu niet meer kan. We hebben ook hulp gekregen voor radiocommunicatie, die ons helpt bij de vorming van mensen in het geloof. En daar zijn we heel dankbaar voor. We zouden graag willen dat u ons blijft helpen, zodat de radio heel ons bisdom kan bestrijken. Ik dank Kerk in Nood en alle weldoeners uit de grond van mijn hart voor de hulp die ze ons hebben gegeven. Ook omdat wij door uw geloof ons geloof hebben kunnen ondersteunen. We dragen u in onze dagelijkse gebeden. We blijven voor u bidden. Mogen God u zegenen en met u zijn. En mogen de liefde van Christus in ons blijven.
De taal die in Madagaskar gesproken wordt, is het Malagasy. En het is in die taal dat we nu een vreugdevol christelijk lied horen met als titel Ni Lala Nao, wat zoveel betekent als jouw manier.
Ja,
Tijdens een bezoek aan het internationale secretariaat van Kerk in Nood benadrukt bisschop Martin Tumbuka van het bisdom Karonga in Malawi de levendigheid van de Afrikaanse kerk en spreekt hij over zowel de succesverhalen als de worstelingen van het jonge bisdom. Het bisdom Karonga, gelegen in het noorden van Malawi, met het grote Malawi-meer in het oosten en bergen in het westen, werd opgericht in 2010. De 24 priesters zorgen voor meer dan 60.000 katholieken op een grondgebied van ongeveer 12.000 vierkante kilometer. Bisschop Martin Tumbuka's grootste zorg in dit enorme gebied is evangelisatie, die van groot belang blijft voor de hele regio.
We moeten ervoor zorgen dat de mensen niet naar ons op zoek gaan, maar dat wij naar hen op zoek gaan. We moeten proberen zo dicht mogelijk bij hen te zijn.
De mensen zullen hun problemen en zorgen niet delen met iemand die ze nauwelijks kennen, legt hij uit. Wat betekent dat de nabijheid van de priesters bij hun parochianen van cruciaal belang is. Daarom probeert elke priester, ondanks hun schaarste, iedereen in zijn parochies minstens één keer per jaar te bezoeken en het strategisch plan van het bisdom vraagt om de constante aanwezigheid van een priester binnen een straal van minstens 20 kilometer voor elke afzonderlijke parochie in Karonga. Maar afstanden zijn niet het enige probleem. Het grootste deel van het bisdom bestaat uit heuvels en bergen. Voor ouderen is het moeilijk om de heuvels te beklimmen en naar de kerk te gaan. En ook zieke mensen moeten de sacramenten ontvangen, zodat de priester hen moet bereiken. De wegen in de bergen en de plattelandsdistricten zijn echter zeer slecht en auto's zijn niet altijd de beste optie, vooral tijdens het regenseizoen.
De wegen zijn zo slecht dat priesters in sommige gevallen vast zijn komen te zitten en de nacht in de open lucht hebben moeten doorbrengen. Toch moeten we alles in het werk stellen om onze parochianen te bereiken. Als we u niet over de weg of met de auto hebben bereikt, dan doen we dat met de motor. Zo niet, dan met de fiets. Zo niet, dan lopend. Zo niet, met de radio. Opdat niemand ons kan verwijten dat wij de boodschap van Christus niet tot hem hebben gebracht. We moeten kunnen zeggen dat we naar elk dorp zijn geweest.
Om dit mogelijk te maken en op verzoek van bisschop Martin heeft Kerk in Nood geholpen met de aanschaf van 9 motorfietsen om te helpen bij pastoraal werk. Verbeterd vervoer helpt, maar zoals de bisschop uitlegt, radio blijft het krachtigste instrument voor de catechetische inspanning in Afrika. Tuntufie FM Radio werd opgericht in 2014 met de steun van Kerk in Nood. De officiële taal in het bisdom is Tumbuka, maar de lokale bevolking gebruikt ook Lambia, Ndali, Nyakusia, Ngondi en verschillende dialecten. Priesters proberen de taal van de plaatselijke gemeenschap te gebruiken en de radio zendt uit in de 3 grote talen van het bisdom. Het gebruik van mobiele telefoons en internet is uiterst zeldzaam, maar dat is geen belemmering voor creativiteit. Zo neemt een van de missionarissen, pater Federico, altijd een mobiele telefoon mee als hij naar een afgelegen dorp gaat voor een ontmoeting met het stamhoofd. Aan het eind van de ontmoeting geeft hij hem de telefoon en vanaf die dag stuurt hij dagelijks een boodschap met een bijbelvers naar elk van de stamhoofden die hij heeft ontmoet, die het dan delen met het hele dorp.
Dit is Kerk in Nood.
Het geloof van de mensen is diep en levendig. Zelfs als de priester niet aanwezig kan zijn, komt de plaatselijke bevolking op sommige plaatsen zelf bijeen voor gebed. Elke parochie telt tussen de 15 en 60 kleine kerkjes of kapelletjes.
Als zo'n kleine gemeenschap geen plaats heeft om samen te komen, bouwen ze de kerk zelf. De mensen dragen cement en bakstenen aan en helpen zoveel als ze kunnen bij de bouw. Maar omdat ze geen vakmensen zijn, storten veel van de gebouwen na korte tijd weer in. Om die problemen te beperken, kiest het bisdom voor een uniforme aanpak met normen voor de bouw van kerken en andere parochiële infrastructuur.
De grote afstanden en het tekort aan priesters en kerkstructuren vragen om een volledige deelname van de leken aan het ambt. Bisschop Tumbuka vindt dat
je niet alles zomaar aan de priester kunt geven. Niet elke begrafenis kan bijvoorbeeld door een priester worden voorgegaan. Dat is in onze situatie niet mogelijk. Daarom zijn er verantwoordelijke leken opgeleid tot begrafenisverzorgers. Het idee is dat leken al die verantwoordelijkheden kunnen vervullen die de kerk toestaat. We moeten ervoor zorgen dat mensen een zeer sterke opleiding in catechese krijgen. We willen zoveel mogelijk evangelisatieagenten hebben.
Er is nog een lange weg te gaan, maar in de 12 jaar sinds de oprichting van het bisdom is het aantal parochies aanzienlijk gegroeid, van 5 naar 16, en zijn er veel jonge priesters bij het bisdom gekomen, dat momenteel 28 seminaristen telt. Sommige priesters studeren in het buitenland om toekomstige opvoeders en leraren te worden. Het bisdom heeft ook geprofiteerd van de gulheid van de weldoeners van Kerk in Nood, die het mogelijk hebben gemaakt meer dan 100 verschillende soorten projecten te voltooien, voor een totaal bedrag van bijna 1,5 miljoen euro, waaronder de bouw van 25 gebouwen, waarvan 12 kerken. Nu staat het bisdom Karonga echter voor een nieuwe uitdaging. Omdat het een plattelandsgebied is, droegen de mensen vroeger bij aan het onderhoud van de geestelijken met producten, in plaats van met geldinzamelingen. Door de Russische inval in Oekraïne zijn de voedselprijzen echter verdubbeld, terwijl de brandstofprijzen verdrievoudigd zijn. Meststoffen die gewoonlijk uit Oekraïne en Rusland komen, zijn nu onbereikbaar geworden. De oorlog heeft ook de activiteit van de plaatselijke kerk aangetast.
Olie om mee te koken kostte vroeger ongeveer 1 of 2.000 kwatjas. Dat is tussen 1 en 2 euro min of meer. En nu kost het 9.000. De mensen kunnen het zich niet veroorloven. En dit leidt tot een ander probleem. Zeer binnenkort zullen de priesters niet meer door een volk worden onderhouden.
Zo waarschuwt bisschop Martin. Bisschop Martin Tumbuka sluit zijn gesprek af met een boodschap voor de weldoeners van Kerk in Nood.
Wij zijn een jong bisdom en we zijn erg dankbaar. We proberen al het mogelijk te doen voor het heil van de zieken en de glorie van God. Het is een eer om samen te werken met hen die de kerk in nood helpen. We willen niet dat de vrijgevigheid van de mensen die ons steunen te vergeefs is. Dus proberen wij ons best te doen. En ik wil u verzekeren dat we voor hen bidden. God zegene u allen.
Uit Malawi horen we nu een Maria-lied van priester Jean-Marie en de Efata Africa Band Malawi.
Di Maria mama 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 di Maria mama mama Thank you.
Maria, ama. Sonyesa ama
Jules Boutros is de jongste bisschop ter wereld. In dit interview met Kerk in Nood spreekt de pas benoemde bisschop over de uitdagingen waar Syrische katholieken in Libanon, Syrië en Irak voor staan en zijn teleurstelling over de politieke situatie in een land dat 4 maanden na de verkiezingen nog steeds worstelt met om een stabiele regering te vinden. Kunt u ons iets vertellen over de Syrisch-katholieke gemeenschap in Libanon?
Getalsmatig is onze kerk één van de kleinste in Libanon en ook in de wereld. Het is echter een oude kerk. Ze werd in 1782 in Libanon gesticht en sindsdien zijn er hier Syrisch-katholieke families geweest. Maar de meeste van hen kwamen na de verschrikkelijke genocide in Turkije, dat was in 1915. Nu zijn er ongeveer 4000 Syrisch-katholieke families, voornamelijk in en rond Beirut. We zijn met ongeveer 16.000 mensen van de ongeveer 140.000 in de wereld.
Libanon heeft een confessioneel politiek systeem. Voelt de Syrisch-katholieke gemeenschap zich vertegenwoordigd in dit systeem?
Niet erg veel. We zijn niet vertegenwoordigd in het parlement en er zijn geen mogelijkheden voor Syrisch-katholieke mannen en vrouwen om hoge functies te bekleden in de ministeries, in de regering of het parlement. Toen onze grootouders naar Libanon kwamen, stelden onze patriarchen voor dat zij zich met de economie en de handel zouden gaan bezighouden in plaats van met politiek. Daarom is onze politieke betrokkenheid zeer, zeer schuchter.
Als bisschop belast met het jeugdpastoraat, zult u proberen dit onder de jongeren te bevorderen?
Dit jaar hebben we onze eerste 3 jongeren die zich verkiesbaar hebben gesteld. En een van hen is Cynthia Zarazir. Die werd gekozen. Dit was een nieuwe ervaring voor ons. Wij motiveren jonge mensen om aan politiek te doen, omdat wij verantwoordelijk zijn voor ons land. Niet alleen geestelijk, maar ook politiek. Als we het hebben over recht en rechtvaardigheid, over discriminatie, over vrede en ontwikkeling, moeten we bij de politiek betrokken zijn. We staan niet langer achter het standpunt om alleen maar zaken te regelen.
Een deel van het probleem in Libanon lijkt het onvermogen te zijn om een functionerende regering te vormen. Er waren onlangs verkiezingen. Heeft u goede hoop dat er dingen zullen veranderen?
Ik heb veel hoop voor het Libanese volk. In de politiek heb ik niet veel hoop dat het anders zal gaan. Na de explosie in de haven van Beirut verloor ik een tijdje alle hoop in dit land. Ik kwam namelijk uit dat deel van Beirut. Voor mij was het verschrikkelijk te horen wat ik hoorde en te zien wat ik zag. Om je land, je hoofdstad, je stad volledig verwoest te zien. Geen van mijn goede vrienden is in Libanon gebleven. Ze zijn allemaal vertrokken na de explosie. En deze explosie vernietigde de hoop in mijn hart, in deze regering en in deze politici. Maar dat is waar ik mijn missie vond. Waarom ik ervoor koos in Libanon te blijven en niet naar het buitenland te gaan. Dingen zullen beter worden. Maar verandering zal beginnen met de stem van het volk, van iedereen. Want wij willen leven en wij houden van ons land, ondanks alle slechte dingen waarmee we elke dag worden geconfronteerd. Daarin heb ik hoop.
Veel van de Syrische katholieken in het Midden-Oosten wonen in Irak en Syrië. Hoe is het leven voor hen op dit ogenblik?
De meeste jongeren proberen Irak en Syrië te verlaten. Het is moeilijk voor hen om in Irak te blijven, omdat zij het vertrouwen in de regering hebben verloren en met veel vervolging te maken hebben gehad. Meer dan 60.000 Syrische katholieken werden in één nacht gedwongen de vlakte van Ninive te verlaten. In totaal werden meer dan 120.000 christenen gedwongen Koerdistan te verlaten en van daaruit zijn zij naar het westen gegaan. Een groot aantal keerde terug naar huis, wat een goed teken is omdat wij een missie hebben in dit deel van het Midden-Oosten. Maar veel gezinnen proberen toch te vertrekken. In Syrië is het nog erger, omdat de oorlog er nog steeds woedt en de lengte van de militaire dienstplicht het grootste probleem is voor onze jongeren, omdat zij minstens 9 of 10 jaar moeten dienen. Na die tijd, als je terugkomt, moet je van voren af aan beginnen. En zo is het overal in Syrië. In het door Koerden gecontroleerde gebied is het nog erger. Onze jonge mannen moeten het Koerdische leger dienen en daarna nog eens het Syrische leger. Daarom is het in Syrië heel zeldzaam om jonge mannen te vinden. Ze vertrekken allemaal. Na een afwezigheid van 5 jaar kunnen ze, indien zij 8000 Amerikaanse dollar betalen, terugkeren met vrijstelling van de verplichting om hun militaire dienstplicht te vervullen. We verliezen een hele generatie.
Kerk in Nood heeft christenen in deze landen geholpen. Heeft u een boodschap voor de weldoeners?
Allereerst hartelijke dank. Bedankt om ons te helpen. We zijn alle één familie, het lichaam van Christus. Ik zou ook willen zeggen dat wij misschien iets kunnen terugdoen voor de kerken die het beter hebben, door met u de rijkdom te delen die wij hebben, de schatten die in onze cultuur, ons erfgoed en onze geestelijke erfenis liggen. Wij kunnen de rijpheid delen die wij in ons dagelijks leven hebben verworven door samen te leven met moslims, met druzen, geconfronteerd met oorlog, dood, instabiliteit en allerlei vormen van vervolging.
In de Arabische wereld is er een beweging die einde jaren 70 van de vorige eeuw voor een opleving heeft gezorgd van de christelijke muziek. Van hen is de opname die we nu gaan horen, Shaabak Yelen, Beek Emano, wat wil zeggen, mensen verkondig je geloof. Met de escalatie van de oorlog in Oekraïne sprak Kerk in Nood met bisschop Pavlo Honcharuk van het Latijnse bisdom Kharkov-Zaporizhia. Met een oppervlakte van meer dan 196.000 vierkante kilometer is dit een van de grootste bisdommen in Europa, vergelijkbaar met het hele grondgebied van Syrië of Wit-Rusland, dat bijna het hele grondgebied van Oekraïne ten oosten van de Dnipro-rivier beslaat. Momenteel valt het bijna 1000 kilometer lange oorlogsfront bijna geheel in zijn bisdom en steden liggen onder voortdurende beschietingen. In dit gesprek met Kerk in Nood beschrijft de 44-jarige bisschop het leven in zijn bisdom op dit moment. Het interview werd afgenomen door vader Jurij Blazjewski voor Kerk in Nood. Kunt u de situatie beschrijven in uw bisdom, dat het voornaamste terrein is geworden van deze verschrikkelijke oorlog?
Onze kerk is levend en actief. Priesters en gelovigen zijn op hun plaats. Het gebed gaat door, evenals de dagelijkse liturgie in de parochies. In sommige meer dan in andere, afhankelijk van de plaats waar oorlogshandelingen aan de gang zijn of gebieden bezet zijn, is die mogelijkheid er niet. Toch dient onze kerk de mensen, de ouderen en de kinderen, en helpt zij onze soldaten die ons vaderland verdedigen.
Een paar maanden geleden beschreef u de situatie aan Kerk in Nood als schok en pijn. Misschien was er aan het begin van de oorlog de hoop dat er sneller een einde aan zou komen. Nu is het duidelijk dat het nog wel even zal duren. Hoe voelt u zich na een half jaar oorlog?
De eerste schok is nu wel voorbij, maar er is permanente spanning. We zijn voortdurend in afwachting. Vooral wanneer er beschietingen zijn en het onduidelijk is wanneer en waar die zullen toeslaan. Eergisteren was het zo'n 1200 meter van ons vandaan in een rechte lijn. Gisteravond sloegen de bommen ergens heel dicht bij ons in. Ik weet dat ik de raket die op mij inslaat nooit zal horen. Dus als ik een explosie hoor, dan betekent het dat ik nog leef. We zijn voorbereid op een plotselinge en onverwachte dood. Dat betekent dat we vaak naar de sacramenten gaan, vooral de biecht. Het is een totaal nieuwe ervaring, het is een andere manier van leven. 'S Morgens sta ik op en besef ik dat ik nog leef. Naast die pijn voegt het lijden een gevoel van hulpeloosheid toe, omdat het je overweldigt. Het kwaad is zo groot, zo cynisch, dat het de grootte van deze wereld van hun troon stoot. Oorlogen zijn heel gemakkelijk uit te lokken, maar hoe kun je ze stoppen? Aan de andere kant zijn er ook grote tekenen van Gods aanwezigheid te midden van de wervelwind van de oorlog, in de harten van mensen die op verschillende plaatsen dienst doen als soldaten, als medici, als brandweerlieden, als politieagenten en in andere diensten. Als wij naar de gezichten van deze mensen kijken, kunnen we getuigen zijn van de grote goddelijke liefdeskracht waarmee God hen bezielt.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Hoe is de situatie in Kharkov nu? Komen de mensen terug of beginnen ze nu weer te vertrekken?
De situatie verandert voortdurend. Zo kan het gebeuren dat een man naar zijn appartement komt kijken, maar meteen weer vertrekt. In het algemeen vertrekken de mensen vanwege de voortdurende beschietingen in Kharkov. Er zijn beschietingen voor de lunch, er zijn beschietingen na de lunch en er zijn beschietingen 's nachts. We zitten heel dicht bij de frontlinie, letterlijk op 20 kilometer. Voor de oorlog telde de stad Kharkov 1,7 miljoen inwoners. En op dit moment zijn het er ongeveer nog 700.000. Dat is minder dan de helft. Maar andere steden in het bisdom, zoals Sloviansk en Kramatorsk of Bakhmut, zijn zeer gevaarlijke plaatsen in de eigenlijke oorlogszone. Vrijwel iedereen is al ontsnapt. Er zijn nog maar heel weinig mensen in die steden.
Hoe ziet het dagelijks leven eruit in een stad die voortdurend onder vuur ligt?
De situatie van elk gezin of elke persoon is verschillend. Als iemands huis onbeschadigd is, heeft hij een plek om te wonen. En als hij een baan heeft, dan heeft hij ook geld. Maar als het huis verwoest is, heeft de persoon geen plek om te wonen. En als ze geen baan hebben, als hun werkplek is verwoest, dan zit de persoon zonder geld. En als ze dan ook nog gewond zijn geraakt, tja. Soms hebben mensen alleen wat ze aan hadden, omdat alles met het huis is afgebrand. Daarom hebben sommige mensen kleren nodig, sommige schoenen of medicijnen of voedsel. Sommigen hebben gewoon steun nodig. En sommigen een plaats om te verblijven. Anderen hebben iemand nodig die hun familie in veiligheid brengt. Er liggen veel problemen en taken in het verschiet.
Hebben de mensen toegang tot de dingen die ze nodig hebben? En is er werk?
De verwoesting van de stad is berekend op ongeveer 15%. En dat is onherstelbare schade. Maar de infrastructuur van de stad werkt wel. Ze kan de druk weerstaan. De fabrieken en bedrijven die dat kunnen, die blijven werken. En de mensen die er werken, hebben nog steeds een baan. En sommige anderen zijn volledig verplaatst naar andere Oekraïnse steden. Ook ziekenhuizen en gemeentelijke diensten die verantwoordelijk zijn voor elektriciteit, gas, water, riolering, vuilnisophaaldienst, straatreiniging en openbaar vervoer, ze werken nog steeds. Het werkt allemaal. Als ze iets vernielen, zou je binnen 24 uur niet eens weten dat er iets is gebeurd. De gemeentelijke diensten ruimen alles op en brengen het weg. De brandweer, de politie en andere diensten zijn ook volledig aan het werk. Mensen, ze proberen normaal te leven, ook al is de oorlog zo aanwezig in onze stad. Scholen en universiteiten werken online.
In Oekraïne zong een 9-jarig meisje tot tranen toe bewogen een lied voor haar vader die in de oorlog strijdt. En ze roept daarin op tot vrede. Laat maar even naar luisteren.
I draw my life. Disegno la mia vita e la mia storia. Di un giorno quando piccola indifesa, mamma e papà mi portarono qui. I draw my life. Ma io malvagità, nel cielo non brillava mai il sole, le strade erano vuote nel silenzio, ogni città, ogni giorno così. I draw my life, ma io muoio e gettia, quando il mondo è violento, un futuro non ha. C'era chi pregava per la pace, ma poi piangeva come noi, piangeva come noi, lasciando la sua casa e la sua vita per poi non tornare più, più. Non c'è pace, non c'è amore, quando il colpo di un cannone rompe il silenzio, scuote la notte ed il mondo chiude gli occhi. La vita è tutta dentro una valigia, i soldi in una tasca ma non piena, con noi parti, la speranza è così. I draw my life, ma io muoio e gettia,
ma lui umore gettia quando il sogno si spegne, la paura ti prende. Fuggivano da una guerra, chi lo sa se mai finirà. Ah, I draw my life, ma lui umore gettia quando il mondo è violento, un futuro non ha. I draw my life, ma lui umore gettia quando il sogno si spegne, la paura.
We beluisteren nog steeds het verslag van een gesprek dat Kerk in Nood internationaal had met bisschop Pavlo Honcharuk van het Latijnse bisdom Kharkov-Zaporizhia in Oekraïne. En hoe zit het met de financiële situatie? Zijn er problemen met de banken en zijn de winkels open?
Slechts enkele banken hebben hun filialen open. Ook werken alleen bepaalde geldautomaten. Voor het grootste deel blijven deze fysieke locaties gesloten om veiligheidsredenen. Maar de hele financiële sector werkt. Bankkaarten werken overal. Winkels zijn gedeeltelijk open. Ik was gisteren op de markt, slechts de helft is afgebrand. Waar kraampjes en kiosken het hebben overleefd, wordt nog steeds verkocht. Maar de mensen kunnen niets kopen omdat ze geen geld hebben. De meesten hier zijn niet rijk. De rijken, die zijn al lang geleden vertrokken. Maar diegenen die van loonbriefje tot loonbriefje leefden, die zijn gebleven. Ze moesten elke cent tellen en nu verkeren zij in een zeer moeilijke situatie. Zelfs aan de kleding kan men zien dat zo iemand altijd een waardig leven heeft geleid. Maar door de oorlog is hij arm geworden of dakloos. En velen zijn ook psychisch aangetast en sommigen zijn alcohol gaan gebruiken.
In sommige steden, ver van het front, negeren de mensen reeds het luchtalarm. Hoe zit het in Kharkov? Zoeken de mensen dekking of negeren ze de waarschuwingen en gaan ze gewoon door met hun leven?
In het begin van de oorlog reageerden de mensen meer op de beschietingen. Ze kwamen over het algemeen niet uit hun kelders en schuilplaatsen. En velen kwamen helemaal niet naar buiten. Ze leefden daar constant. En sommigen zijn tot op de dag van vandaag erg in paniek. Er zijn straten waar de mensen nauwelijks voelden dat de oorlog aan de gang was, omdat het volkomen stil was. En er zijn ook buurten waar alles verwoest is. Ik zie dat de meeste mensen moediger zijn geworden. De vermoeide psyche begint het gevoel van gevaar te onderdrukken.
En hoe is de veiligheidssituatie?
Mensen blijven staan en praten als de beschietingen ver weg zijn. En als de granaten dichterbij worden gehoord, dan gaan ze uiteen. Maar als er 2 of 3 minuten niets gebeurt, dan komen de mensen weer naar buiten. Eergisteren reed een vader met zijn zoon in een auto. Ze waren naar de stad gekomen om papieren voor de universiteit in te dienen en ze waren op weg naar huis. En plotseling raakte een granaat direct de auto. Er bleven wat brokstukken van de auto over en hun lichamen waren aan stukken gescheurd. Zoals u ziet, rijden de mensen door tijdens de beschietingen en sommigen halen het en anderen dan weer niet. Maar laten we niet denken dat mensen onverantwoordelijkheid zijn. Het gevaar duurt zo lang dat je op de een of andere manier moet leren om het te negeren. maar je moet ook nadenken en beslissingen nemen. Vroeger hadden de mensen het gewoon niet onder controle. Ze renden weg en dan begonnen ze na te denken. Maar het is erg vermoeiend als je 10 keer op een dag moet wegrennen.
Dit is Kerk in Nood.
Uw bisdom is waarschijnlijk uniek in die zin dat er mensen uitvluchten, maar ook hun toevlucht inzoeken.
Sommige mensen uit Kharkov of andere frontlijnsteden trokken naar de dichtstbijzijnde dorpen, naar hun familie of naar lege huizen daar. Maar toen ze zagen dat het niet ophield, begonnen sommigen verder te trekken. Ook in het binnenland moet je een plaats vinden om te wonen en te werken. En daar komen heel wat moeilijkheden bij kijken. Anderzijds betekent naar het buitenland gaan dat alleen de vrouw en de kinderen kunnen vertrekken en dat de echtgenoten, de mannen, op Oekraïns grondgebied moeten blijven vanwege de staat van beleg. Dit is een enorme klap voor het gezin, voor de echtgenoten en het veroorzaakt ook heel veel leed. Mensen zijn voortdurend op reis. Sommigen vestigen zich ergens en krijgen een baan en sommigen mislukken. Soms lijkt het alsof mensen zich eindelijk op een nieuwe plek vestigen en plotseling krijgen ze te horen: sorry, we moeten u vragen om ons huis te verlaten. Het lot van elke verhuizing is anders, maar altijd moeilijk. Sommigen komen terug omdat ze zeggen dat het voor hen gemakkelijker is om onder vuur te leven, in gevaar, dan om als vluchteling te leven. In deze situatie, wie ben je? Je hebt geen rechten, je kunt niets plannen, je hebt niets van jezelf. Je hebt altijd het gevoel dat je boven iemands hoofd zweeft en dat anderen ook naar je kijken. Het is psychologisch erg moeilijk. Als iemand het wil proberen, laat hem dan een maand uit zijn huis weggaan en zichzelf uitnodigen in het huis van een ander. En dan nog een ander, en dan een derde, en dan een vierde. Altijd als gast en steeds in beweging.
Hoe werkt de kerk in uw bisdom met vluchtelingen en met binnenlands ontheemden?
Hier in Kharkov hebben we de paters Marianen en Caritas. Zij helpen ontheemden omdat veel mensen die hun huis kwijt zijn naar de stad zijn gekomen. Hier, niet ver van de grens, zijn gisteren 20 huizen in 1 dorp vernield. Russische troepen verwoesten gewoon onze Oekraïnse dorpen en vervolgens vluchten de overledenen naar de stad, omdat het daar niet meer mogelijk is te leven. Ontheemden uit naburige dorpen komen ook naar Kharkov, hoewel Kharkov nog elke dag wordt beschoten. We werken ook op andere plaatsen. We helpen door humanitaire hulp uit te delen, spullen voor kinderen, voedsel, luiers of gewoon beschikbaar te zijn om te praten.
Wat zou u willen zeggen tegen de weldoeners die het mogelijk maken dat Kerk in Nood hulp stuurt naar Oekraïne en ook naar uw bisdom?
Ik dank u voor deze gelegenheid. En ik wil u allen namens alle die hulp ontvangen en ook mezelf oprecht bedanken voor uw open hart en uw hulp. Het doet er niet toe of het veel of weinig was. Wat belangrijk is, is dat u niet onverschillig bent gebleven voor onze situatie. Ik dank u oprecht. Mogen God u zegenen.
En na Gods zegen past een gebed voor Oekraïne. De zangerinnen der Singakademie zu Berlin, des Kirchenmusikinstitutes der UdK Berlin und des Staats- und Domchores Berlin zingen voor ons Heer bescherm Oekraïne, een opname die al dateert van 2014.
Thank you.
Een half jaar na de inval van de Russische troepen in Oekraïne maakt Kerk in Nood de balans op van de hulp die naar het land is gestuurd. Meer dan 5 miljoen euro aan noodhulp en andere initiatieven om de katholieke kerk van beide rieten te steunen in haar titanenstrijd om de bevolking bij te staan. Naast de eerste onmiddellijke noodhulp heeft Kerk in Nood in de afgelopen maanden, van mei tot juli, nog eens 2,5 miljoen euro uitgetrokken. Met de goedkeuring in juli van 34 nieuwe projecten om de kerk in Oekraïne te steunen, zal het totale steunbedrag in 2022 oplopen tot 5 miljoen euro.
De ergste gevolgen van de oorlog zullen niet onmiddellijk merkbaar zijn. De psychologische, geestelijke, fysieke en humanitaire gevolgen zullen pas later voelbaar worden. Alleen God kan de diepste wonden helen. Maar wij proberen de meest urgente noden te lenigen en de lokale kerk te ondersteunen, zodat deze kan blijven bestaan.
Aldus Thomas Heine Kelderen, uitvoerend president van Kerk in Nood Internationaal.
Dankzij de hulp van de weldoeners van Kerk in Nood zijn de priesters en zusters in staat het tekort aan voedsel, basishygiëneproducten en medicijnen voor de vele ontheemden te verhelpen en psychologische en spirituele steun te verlenen aan hen die getraumatiseerd zijn door het verlies van familie en huis.
We staan dagelijks in contact met het hele land.
Zo voegt Magda Kaczmarek toe. Zij is de projectverantwoordelijke van Kerk in Nood voor Oekraïne in de afgelopen 14 jaar.
Dus we steunen de projecten die de plaatselijke kerk als prioritair beschouwt. En we zijn maand na maand flexibel in onze hulp. De pijn is immens.
Zo herinnert zich Magda Kaczmarek zich, die Oekraïne in april bezocht.
Het was een zeer emotionele ervaring. We ontmoetten vluchtelingen die alleen maar huilden. Het was belangrijk om ze gewoon te omhelzen. Maar er waren ook vluchtelingen die volledig zwijgzaam waren. Ik herinner me een jonge man, ongeveer 30 jaar oud, die geen woord heeft gezegd sinds het begin van de oorlog. De kerk is het anker dat de boot in het getij houdt. De grote zorg en angst van iedereen is de komende winter. Ze zijn bang dat de voedsel- en brandstoftekorten nog groter zullen worden.
Zo legt Magda Kaczmarek nog verder uit.
Dankzij de vrijgevigheid van haar weldoeners over de hele wereld heeft Kerk in Nood in verschillende fasen meer dan 5 miljoen euro aan goedgekeurde steun verstrekt. Tijdens de eerste 5 maanden van de oorlog zijn onder meer de volgende projecten uitgevoerd. 3,2 miljoen euro aan noodhulp en bestaanshulp als volgt verdeeld. 1,3 miljoen euro die in maart, net na het uitbreken van de oorlog, naar de kerk in Oekraïne is gestuurd om de meest dringende behoeften van elke denominatie te voorzien. 800.000 euro aan steun voor Oekraïense priesters in de vorm van misintenties, ter dekking van bijvoorbeeld levensonderhoud, reizen en pastorale en sociale initiatieven. 650.000 euro voor 14 projecten om bisdommen en religieuze ordes in staat te stellen intern ontheemden op te vangen en te verzorgen in parochies, kloosters, seminaries enzovoort. En 450.000 euro voor levensonderhoud in 17 projecten, hoofdzakelijk voor het onderhoud van paters en zusters en ter ondersteuning van oudere of zieke religieuzen. Daarbij kwam nog 1,1 miljoen euro voor in totaal 23 projecten voor de bouw, het herstel en de aanpassing van gebouwen, bijvoorbeeld voor het herstel van het seminarie in Vorzel in de buitenwijken van Kiev, dat in de eerste fase van de oorlog werd verwoest, alsmede voor de aankoop van 17 stroomgeneratoren. Ook 600.000 euro werd geschonken voor de aankoop van 29 voertuigen, een prioritaire behoefte op dit moment, aangezien humanitaire hulpgoederen over lange afstanden moeten worden vervoerd en over zeer slechte of verwoeste wegen. En dan nog 100.000 euro voor 21 kleine pastorale projecten, bijvoorbeeld 60 kits voor liturgische vieringen in oorlogsgebieden en andere opleidings- en publicatieprojecten.
Magda Kaczmarek besluit het gesprek.
De kerken hebben letterlijk hun deuren voor iedereen geopend en verwelkomen duizenden intern ontheemden in alle bisdommen. Maar dit is ook een financiële uitdaging. De grootste last voor kerkelijke instellingen in Oekraïne zijn momenteel de lopende kosten, zoals elektriciteit, water, verwarming enzovoort. De voorbije maanden hebben we veel geholpen en dat zullen we blijven doen. We moeten de mensen hoop brengen.
U kunt de hulpverlening aan Oekraïne steunen door een gift te doen. Dat gaat heel gemakkelijk via de website www.kerkinnood.be. Alvast bedankt in naam van de bevolking en de katholieke kerk in Oekraïne. Hey Sokoli is een Pools-Oekraïns volksliedje dat de hechte band benadrukt tussen beide volkeren. En hier wordt het gezongen door de zangeres Aileen.
Hey, des tam, de czorni wody, syn na konia, kozak molody, plače moloda dziewczyna, jede kozak z Ukrainy. Hey, 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 sokoly, ominajte gory, lisy,
Дівчина.